Fijn om samen het woord vanmorgen ook open te doen. En dat doen we in nummerie 9. Nummerie 9. Nummerie 9 vanaf vers 1. Tot en met vers 14. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in het tweede jaar nadat ze uit het land Egypte vertrokken waren in de eerste maand. Laten de Israëlieten het Pascha houden op zijn vastgestelde tijd. Op de 14e dag in deze maand, tegen het vallen van de avond, moet u het houden op zijn vastgestelde tijd. U moet het houden volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen. Mozes zei tegen de Israëlieten dat zij het Pascha moesten houden. Ze hielden het Pascha op de 14e dag van de eerste maand, tegen het vallen van de avond in de woestijn Sinaï, overeenkomstig alles wat de Heer Mozes geboden had. Zo deden de Israëlieten. Nu waren er mensen die vanwege het aanraken van een dode lichaam van een mens onrein waren en op die dag het Pascha niet konden houden. Daarom kwamen zij die dag naar voren, voor Mozes en voor Aaron, en die mensen zeiden tegen hem: wij zijn onrein vanwege het aanraken van het dode lichaam van een mens. Waarom zouden wij afgehouden worden om de offergave van de Heer op zijn vastgestelde tijd in het midden van de Israëlieten aan te bieden? Mozes zei tegen hen: blijf staan, dan zal ik horen wat de Heer u gebiedt. Toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg: iedereen onder u, of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam, of ver onderweg is, moet toch voor de Heere het Pascha houden. In de tweede maand, op de 14e dag, tegen het vallen van de avond moeten zij het houden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Ze mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken. Volgens alle verordeningen voor het Pascha moeten zij het houden. Maar de man die rein is en niet onderweg is en die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoot worden afgesneden. Hij heeft immers de offergave van de Heere niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden. Die persoon moet zijn zonde dragen. En wanneer er een vreemdeling bij u verblijft, moet ook hij het Pascha voor de Heere houden. Volgens de verordeningen van het Pascha en de bepalingen van, zo moet hij het houden. Voor u geldt één verordening, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetenen van het land. Tot zover. Ik wil graag dit jaar, seizoen 2018-2019, met jullie een aantal preken houden over Numeri. Ik ben benieuwd wat je nu denkt, als je hoort Numeri. Of je denkt van, wauw, mooi, interessant. Of misschien denkt van, pittig, saai. Het kan van alles in je gedachten zijn. Dat ook als het om de Bijbel gaat, dat weet ik gewoon uit gesprekken. Numeri is een van de vier woestijnboeken, hè, de vier Bijbelboeken waar de woestijnreis in beschreven staat. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en Numeri is in die zin bijzonder, omdat het langste deel van de reis in dat boek beschreven wordt. De tijd die in Numeri beschreven wordt, vanaf begin tot eind, is ruim 38 jaar. En je weet, de woestijnreis heeft 40 jaar geduurd. En die tijd, die 38 jaar, of eigenlijk die woestijnreis als geheel, is ook een hele bepalende periode geweest voor het volk Israël. Een periode waar de wet ingaat, de periode van de wet. Een periode waar ook heel vaak naar terugverwezen wordt in de Bijbel. Van, zelfs in het Nieuw Testament, van mensen, denk even terug aan toen. En let op, doe het niet zoals dat. Je kunt een beetje vergelijken met de betekenis van de Gouden Eeuw voor Nederland. De Gouden Eeuw, de 17e eeuw, wat die heeft betekend voor hoe Nederland nu is. Nou, zo is die woestijnperiode heel bepalend geweest voor het volk Israël in de eeuwen daarna, en zou je zelfs kunnen zeggen, zelfs voor de toekomst, voor nu nog de toekomst een belangrijke tijd, een tijd met betekenis. Nou, Numeri is bij de meeste mensen niet zo bekend. Er staan natuurlijk wat bekende verhalen in, hè? De koperen slang, Biliam, Mozes die op de rots slaat terwijl hij er tegen moet spreken. Dat zijn zo wel de verhalen die de meeste mensen wel kennen. Maar het is doorgaans niet zo'n heel favoriet Bijbelboek. En misschien was dat ook wel een gedachte bij sommigen van het Numeri. Wat moet je daarmee? De naam alleen al, getallen. En ja, als rekenen nou niet, net niet je favoriete vak was, dan ja, wat moet je daar dan mee? Inderdaad, er staan heel veel opsommingen, getallen in. Ook herhalingen van bepaalde opsommingen. En ik geef toe, als je een Numeri bestudeert, dat je dan ook kan denken van, waarom staat dat er nou nog een keer? Kan dat niet wat korter? Wat ook bij Numeri wel een punt is, is dat het lijkt een beetje een onsamenhangend boek te zijn. Je kan niet direct zo'n structuur, een kapstok ontdekken, dat je denkt van, oh ja, eerst dit en dan dat en dan dat. Bepaalde logica, die is er wel, maar die ontdek je niet gelijk. En ja, wat ook wel de moeite is met veel mensen bij Numeri, is dat het ook een boek is met heel veel tragiek. Want die 38 jaar, dat is dus wel die periode waarin een hele generatie Israëlieten, als het ware, tussenuit geknipt wordt door de Heer en sterft. Omwille van hun zonde voor de Heer. En dat roept natuurlijk vragen op, van hoe kan God zoiets doen? En hoezo kansen? En hoezo God van liefde? Dus het is een periode die ook wel wat vragen aan ons stelt. En toch is het een parel, Numeri. Dat hoop ik dat duidelijk is. Hè? Zoals het hele woord een parel is, een schat, is ook Numeri een schat. En ja, er zit zoveel orde in. Getuigenis van hoe de Heere is. Lijnen richting Israël, maar ook prachtige levenslessen. En dat zul je ook vanmorgen merken. Ik denk dat een paar preken veel te kort zijn om recht te doen aan Numeri, maar het is in ieder geval meer dan niets. En vanmorgen dacht ik van ja, laten we dan beginnen bij het begin. En dat hebben we ook gedaan. Het begin van de verhaallijn. Numeri 9. Het is een heel ja, helder gedeelte zo op het eerste gezicht. Recht toe, recht aan. Als je het zo leest, misschien niet gelijk het idee van nou, wat zou daar moeilijk aan kunnen zijn. Nou, ik wil het ook niet moeilijker maken dan het is. Laat dat duidelijk zijn. Maar het was wel weer raak deze keer bij het bestuderen dat ik dacht van oh ja, er zit weer meer in. Ik zeg wel eens tegen Colin, dat zeg ik dan helemaal heel eerlijk zo. Van Colin, daar heb ik het weer. En dan ben ik aan het bestuderen en dan denk ik van die laag zit er nog in en die laag. En hoe leg ik dat uit? En ik heb maar 45 minuten. Nou, dan komt het allemaal weer boven. Het is geen hamburger. En ik denk ook dat goed is om af en toe weer tegen elkaar te zeggen. Het is de bedoeling dat we ook van zuigeling in het geloof opgroeien. En dat ook aan ons Bijbelgebruik te zien is. Ik zag daar dat flesje staan. Ik weet niet wie het er neergezet heeft, maar moest er dan de hele tijd naar kijken. We mogen zuigeling zijn, maar de bedoeling is dat we ook opgroeien. En ook wat stevigere kost krijgen. En dit is wel zo'n stukje. Laten we het gedeelte er gewoon steeds bij houden. En overdenken wat de Heer hierin tot ons wil zeggen. En ik zei al, we beginnen bij het begin van Numeri. Maar dit is Numeri 9. Maar let op. In het eerste vers staat, de Heer sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in het tweede jaar nadat ze uit Egypte vertrokken waren, in de eerste maand. En als je dan doorleest, dan zie je dat de Heer daar de instructie gaat geven voor het houden van het Pesachfeest. Pesachfeest was op de 14e van de maand, van die eerste maand, de maand Nisan. En de voorbereidingen daarvoor begonnen 4 dagen eerder, dus dat was op de 10e. Dus als hier gesproken wordt over dat de Heere tot Mozes spreekt dat feest gehouden moet worden, dan gaat het dus over de dagen voor de 10e. Dus de eerste, laten we zeggen 9 dagen, voordat de voorbereidingen voor Pesach moeten starten. Daar gaat vers 1 over. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld, maar Numeri begint, we bladeren maar even terug naar hoofdstuk 1, nummer die begint op een heel ander punt. Hoofdstuk 1 vers 1. Het eerste, ja, wat we lezen in Numeri, daar staat: de Heere sprak tot Mozes in de woestijn, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar. Dus dat is een maand later. Ja, dus Numeri 9 begint in hetzelfde tweede jaar, maar dan in de eerste maand aan het begin. En Numeri 1 begint in het tweede jaar. Op de tweede maand, in het begin. Er zit een maand tussen. En dat is een van de puzzelstukjes waar je dan al gelijk bij stil moet staan, of kan staan, van waarom begint Numeri 1 dan een maand later? Waarom heeft de Heer dat nou eerst laten beschrijven? Terwijl we in Numeri 9 pas het chronologische begin vinden van Numeri. Het heeft een reden, denk ik, maar daar komen we vanzelf achter. Ja? We houden het allemaal nog uit. Oké. Vers 2 tot 5 van Numeri 9. Daar lezen we de instructie van de Heer om het Pesachfeest te houden. En er staat al direct, hè, in hoofdstuk 9 vers 3, dat dat op de vastgestelde tijd moet, volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen. Dus als je wil weten wat die verordeningen en bepalingen zijn, dan kun je gewoon terugbladeren naar Exodus 12. Daar is het Pesachfeest ingesteld. Dat was op die bewuste nacht, voor die bewuste nacht, dat de verderfengel door Egypte ging. Dat het bloed aan de deurposten gestreken moest zijn. Voor die nacht stelde de Heere Pesach in. Of je kunt lezen in Leviticus 23. Daar worden alle hoogtijdagen, alle feesten van Israël besproken. Inclusief Pesach. Dus die bepalingen kun je gewoon nalezen. Exodus 12, Leviticus 23. Even tussendoor. Is al goed om te weten. Er komen veel teksten langs. Ik heb aan Eldert en Hanneke gevraagd of zij vanmiddag de aantekeningen ook aan jullie willen mailen. Dus, en ze zeiden ja. Dus dat komt vanmiddag ook jullie kant op. Dus je hoeft niet alles te onthouden. Pesach. Ja, daar is ontzettend veel over te zeggen natuurlijk. Kort. Het woord, het Hebreeuwse woord voor Pesach betekent voorbijgaan. De Heere ging letterlijk voorbij aan de Israëlieten. In zijn straf, in zijn oordeel. Zij mochten blijven leven, achter het bloed. En Pesach is ook het eerste feest, wat is daarna ook het eerste van de hoogtijdagen voor Israël. Niet alleen het eerste feest, de eerste maand, Nisan, bij ons ongeveer maart. Is in Israël de eerste maand. En het eerste feest op die maand is Pesach. En het is nooit meer anders geworden. Nog steeds is dat zo. En je zou kunnen zeggen, het is niet alleen steeds het begin van het nieuwe jaar, dit feest. Maar het is eigenlijk het nieuwe begin van Israël. Israël wat uit de slavernij kwam. Uit een tijd waarin ze verdrukt werden. Wat bevrijd wordt door de Heere. En op weg gaat naar het beloofde land. En de Heere zegt, dit is jullie nieuwe begin. En terwijl we dan midden in zo'n bestudering zitten van zo'n gedeelte, dan denk je misschien ook aan hetzelfde waar ik nu aan denk. Hè? Aan een stukje toepassing. Hè? Dat het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus. Ook voor ons. Hè? Leven schonk. Een nieuw begin. Op het moment dat we de Heer Jezus aannamen. In geloof. En gold ook de bloedstorting van de Heer Jezus voor ons. En ging hij voorbij aan de dood en gaf ons het leven. Ja. Dan ga je ook dat nieuwe leven in. Net zoals Israël eigenlijk een nieuwe periode ingaat. Ik moest denken aan die prachtige tekst uit 1 Korinthe 5 vers 7. Ons paaslam is geslacht. Zoals toen het lam stierf voor de mens, voor Israël. Stierf de Heer Jezus voor ons. Ja, laten we eens verder kijken. Pesachviering, de eerste 5 versen. Je zou zeggen, nou, helder. En toch is er iets bijzonders. En dat ontdek je als je wat meer observeert. Observeren, dat is iets wat ik wel ontdekt heb dat dat belangrijk is als je de Bijbel leest. Want in eerste instantie denk je, ik zie gewoon staan wat ik zie staan, toch? Ik lees, ik zie die woorden en het is helder. Maar door observeren zie je soms ook wat er niet staat. En als ik ook lesgeef over hoe lees je de Bijbel, wat voor tips kan ik je geven, dan zeg ik ook altijd van, neem daar tijd voor om goed te lezen, goed te kijken. Wat staat er wel, wat staat er niet, wat voor gedachten komen er in je hoofd. En ik wil een aantal van die dingen met jullie delen. Als eerste vind ik het bijzonder dat de Heere zegt, jullie moeten dat Pesach vieren op dit moment. Waarom vind ik dat bijzonder? Nou, omdat ze al lang wisten dat ze dat moesten vieren. Ze hadden al lang, een jaar eerder, gehoord dat dat de bedoeling was. Dat was al een instructie die helder voor hen was. En nu denk je misschien van, ja, maar de Heere zegt toch ook wel eens dingen dubbel? Ja, dat klopt. De Heere zegt wel eens dingen dubbel. Maar daar heeft hij dan wel een reden voor. Dus dat de Heere dit nog een keer zegt en zegt, jullie moeten dat nu houden. Ik denk dat dat bijzonder is. Tweede, als je in Exodus 12 vers 25 kijkt, dat is dus bij de inzetting van Pesach, Exodus 12 vers 25, dan staat daar, en dan is net die instructie gegeven, het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En daarmee zegt de Heer, alles wat ik jullie heb verteld over Pesach, dat moeten jullie gaan doen als je in het land bent. Maar ze zijn hier midden in de woestijn. Dat is apart. Dat is apart. Misschien dat dat wel een reden is dat de Heer hier ook een instructie moet geven van, jullie moeten dat feest nu vieren. Want hij had eerder gezegd, het moet straks pas in het land. Opmerkelijk. Als derde, de derde keer dat het Pesachfeest gevierd wordt, de derde keer, dat is pas in het beloofde land. En dat lees je in Joshua 5. Dan viert Joshua met het volk het Pesachfeest. En dan wordt ook uitgelegd dat daarvoor niet kon, dus in die tijd van de woestijn, want de mannen waren niet besneden. Iedereen die in de woestijnperiode geboren was, was nog niet besneden. En dat lees je ook al in Exodus 12, dat besneden zijn is een belangrijke voorwaarde voor het volk om het Pesachfeest te kunnen houden. Dus de derde keer dat ze Pesach houden, op dit moment van nummer 9, dus laten we zeggen zo'n 39 jaar later, op dat moment moeten eerst alle jongetjes besneden worden. En dit zou dus het enige Pesachfeest geweest zijn in de woestijn. En dat is bijzonder. Niemand wist op dit moment van nummer 9 nog dat de woestijnreis 40 jaar zou gaan duren. Want die straf was nog niet uitgesproken door de Heere. En op dat moment zegt de Heere, ik wil dat jullie in de woestijn, eigenlijk hè, lezen we dat daar doorheen, dat de Heere zegt, ik wil dat jullie één keer Pesach houden. Nou, zo zou ik wel door kunnen gaan met opvallende dingen, ook dingen die er niet staan. Misschien is het je opgevallen dat het alleen gaat over Pascha, Pesach. Maar als je in Exodus 12 kijkt en ook in Leviticus 23 ontdek je al heel snel dat er altijd drie feesten bij elkaar werden gehouden in die eerste maand. Op de 14e Pesach, dan de week erna het feest van de ongezuurde broden. En in die week, in diezelfde week, ook nog eens het feest van de eerstelingen. Dat waren drie feesten die waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het paaslam, ongezuurde broden en de gerst die je aanbood aan de Heer, de vroege oogst. Hier gaat het alleen over Pesach. Dat is apart. De Heer zegt, ik wil dat jullie Pesach vieren. Die andere feesten zegt hij er niet bij. Zijn ze dus ook niet gehouden? Weet ik niet. Het is apart. Nou, dat was even een stukje diepte. Gaat het hier in dit gedeelte eigenlijk om die Pesachviering? Eigenlijk niet, het is een inleiding. Want het echte probleem zie je in vers 6 ontstaan. Er zijn namelijk mensen die mogen niet meedoen. Nota bene, de Heere zegt in de woestijn, ik wil dat jullie Pesach houden. En er zijn mensen die denken na, wacht even, ik kan niet meedoen. Hoe komt dat? Nou, dat lezen we in vers 6 gelijk, er waren mensen die vanwege het aanraken van het dode lichaam van een mens onrein waren. en op die dag het Pascha niet konden houden. Want dat mocht namelijk ook niet. Als je nummerie 5 leest, en nummerie 19, en nogmaals de details die vind je wel in de aantekeningen, dan lees je daar dat de Heer heel duidelijk uiteenzet, als je een overleden persoon hebt aangeraakt, hè, om hem te begraven bijvoorbeeld, dan ben je 7 dagen onrein. En voordat jij gereinigd bent, mag je niet meedoen met. Dus deze mensen mogen niet meedoen, en dat is correct. Ze hebben een overleden persoon aangeraakt. Maar ze hebben wel het verlangen om mee te doen. En ze mogen niet. Dat is bijzonder. Ze willen wel, maar ze mogen niet. En hoe gaat de Heere daar nou mee om? Nou, de Heere voorziet in hun probleem. Vers 9, toen sprak de Heere tot Mozes. En als ik het even samenvat, vers 9 tot en met 14, dan zegt de Heere: als je dus een overleden persoon hebt aangeraakt op het moment dat Pesach gevierd moet worden, of je bent op reis. Mooi, dat is een toevoeging van de Heere. Dus niet het probleem van dat moment, maar dat voegt hij er wel gelijk wel bij. Als dat voor jou geldt en je wilt Pesach houden, dan mag je dat een maand later doen. Een maand later, exact een maand later. Volgens dezelfde verordeningen en bepalingen. Dus op dezelfde manier, alleen een maand later. Want Pesach moet gevierd worden. Dat is duidelijk. Kan het niet in de eerste maand, dan moet het in de tweede maand. Als jij over nadenkt, dan kom je, als je dit zo overdenkt, kom je 2 eigenschappen van de Heere tegen. Allereerst komen we hier de Heere tegen als iemand die wil dat er gehandeld wordt volgens wat er is gezegd. Hè? De Heere heeft iets ingesteld. Ik wil het zo en niet zo. Niet rein betekent niet meedoen. Dat is naar de wet. En dat is het beeld van God wat veel mensen ook hebben als je met ze over praat. Ook mensen die niet naar de kerk gaan. De God van regels, de God die altijd op het lettertje is. Tegelijkertijd zien we ook die andere eigenschap van de Heere. Hij ziet het hart aan van die mensen. Hij weet dat ze graag mee willen doen. En hij voorziet in een oplossing. Je zou kunnen zeggen, als je het even nieuwtestamentisch noemt, de God van genade, de God van liefde. Wat ik daar zelf van leer is dat we moeten oppassen om alleen maar, ook in de periode van de wet, want daar hebben we het hier over, alleen maar te denken aan een God van regels. De Heere is niet te vangen in een sticker God van regels. De Heere voelt mee, denkt mee en beweegt ook mee. Ook een stukje toepassing moest ik aan denken. De eis van de wet. Zo moet het. En tegelijkertijd de oplossing van de Heere voor mensen. Is dat niet een prachtige doorkijk ook naar het werk van de Heer Jezus? Wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Ook voor ons. In hem komen eigenlijk die lijnen samen. Hij wilde de wet doen en hij deed de wet ook volmaakt. En hij maakte daardoor een oplossing voor iedereen. Om hem, om de Heere God echt te dienen. Je zou kunnen zeggen, door de Heere Jezus is er een tweede kans. Zoals ook voor deze mensen een tweede kans om toch te leven naar de wil van God. Ja, de Heer gaat verder in vers 13. Maar de man die rein is en niet onderweg en die toch nalaat om het Pascha te houden. Dus dat is, dan ben je wel in de gelegenheid, maar je doet het niet. Die heeft een groot probleem, want die moet worden afgesneden van zijn volksgenoten. De Heer voorziet hier blijkbaar een soort gemakzucht misschien van mensen. Zo van, nou ja, weet je, ik Kom mij niet zo uit, joh, die eerste maand. Ben wel thuis en ben ook wel rein, maar het komt me gewoon niet zo uit. Doe wel de tweede ronde, doe mee. Nee, zegt de Heer, als je dat doet, word je afgesneden van je volksgenoten. En dan staat er ook, hij zal zijn zonde dragen. En ik heb dat eens nagezocht. Ik dacht altijd van, nou, dat betekent natuurlijk gelijk de dood. Nou, dat is niet altijd zo. Een kleine uitdaging als je graag van details houdt om dat eens na te zoeken. Maar in dit geval lijkt het inderdaad te betekenen dat deze persoon zal worden gedood. Dus de Heere voorziet, hij beweegt mee, maar hij tolereert geen gemakzucht. Dat kost je je leven. En in vers 14, dat is ook mooi, dan gaat de Heer ook verder eigenlijk dan de vraag op dat moment is. Als er een vreemdeling bij u verblijft, moet ook hij het paasga voor de Heer houden. En het lijkt mij dat het hier ook om een vreemdeling, om een gast gaat die ook ten tijde van die tweede maand daar is. Ook voor vreemdelingen, voor gasten, geldt ook die regeling van die tweede maand. Vreemdelingen mochten sowieso meedoen met Pesach. Dat mocht. Moest niet, maar het mocht. Ja. Dat is denk ik de essentie van nummer 9. Als het goed is, zie je. Ja, we zien dat de Heer hier uiterst nauwkeurig is. Nauwkeurig in het ordenen en het instrueren van het leven. Van het volk Israël rond de tabernakel. Maar wat ik nou zo vreemd vind, is dat de Heer op dit moment dat nog als het ware erbij moet zeggen. Deze aanvullende regeling, want ja, misschien vind je dat ik ver ga in mijn gedachten, maar de Heer weet toch van tevoren hoe dingen gaan. 1, hij is nauwkeurig. 2, de Heer wist van tevoren, hij is alwetend, dat beleiden we toch ook, dat geloven we. Hij wist toch dat dit zou gebeuren, maar de Heer had dat nog niet gezegd. Pas op het moment dat dat probleem zich voordoet, ja, dan komt de Heer met deze aanvulling. Dat is bijzonder. Nou, wat ik weer als toepassing hier in ieder geval uithaal, is dat de Heere dus, ik zei het net al, echt meebeweegt en betrokken is bij hoe het met ons gaat. En ook het verlangen kent van ons hart, hè, zoals hij ook het verlangen kende van het hart van die mensen. En dat hij erin voorziet dat we hem kunnen dienen. Dat is een belangrijke gedachte. Ik moest denken aan een van mijn toch wel lijfteksten, Efeze 2 vers 10, natuurlijk een bekende tekst, maar dan kom je datzelfde tegen, dat de Heere voorziet dat we hem kunnen dienen. Want wij, gaat het hier niet over Israël specifiek, maar over ons als gemeente, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ook daarin zie je datzelfde, dat de Heere voorziet. Dat hij weet wat het probleem is en daar ook iets voor iets in doet. Iets. Ja. Wat ik heel bijzonder vind, is dat die mensen dus met dat probleem naar Mozes gaan. Ik weet niet of je een beetje kan verplaatsen in de situatie, ook alles wat er al gebeurd was. Ze waren bij Sinaï, de heiligheid van de Heere. Visueel. En dan kun je niet meedoen, dan ga je naar Mozes. Mozes, dat en dat. Ze confronteren de Heere met zijn eigen woord. Want ze kunnen niet voldoen aan de wet om mee te mogen doen. Want ze zijn onrein. Maar ze willen ook niet ongehoorzaam. Ze willen ook gehoorzaam zijn aan de inzetting van God. Dus ze confronteren de Heer eigenlijk met een soort tegenstelling in zijn eigen wet, in zijn eigen woord. En het gebeurt wel vaker, in onze wetgeving heb je ook wel eens van die conflictregels. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan bijvoorbeeld de regels die er zijn over dat we niet mogen discrimineren. En tegelijkertijd hebben we in Nederland vrijheid van meningsuiting. Nou, dat conflicteert wel eens met elkaar. Nou, daar hebben ze dan weer allerlei oplossingen voor bedacht. Maar dit gaat over Gods wetten. Die lijken hier met elkaar te botsen. Je moet Pesach vieren, maar je mag niet meedoen als je onrein bent. Hoe moet dat dan? En die mensen zeggen, ja, nou dan gaan we naar Mozes. En ja, doen ze dat nou alleen om te klagen? Of hebben ze ook een bepaalde verwachting gehad voor een oplossing? Mozes zegt in vers 8, blijf staan. Blijf staan. En dat kun je natuurlijk zo lezen als, oh, ze wil zich al omdraaien en weglopen. Zou kunnen. Ik was er niet bij. Maar het zou ook kunnen betekenen, dat staan, vooral dat staan, hè, van blijf staan. Hè, wacht wat de Heer gaat zeggen. Realiseer je dat je hier in de tegenwoordigheid staat van de Heer. Want dat staan voor de Heer, dat zie je heel vaak in het Oude Testament, dat dat de betekenis heeft van ontzag hebben voor de Heer. Een passende houding. En Mozes gaat er ook echt van uit, de Heer gaat antwoord geven op deze kwestie. En dat vind ik ook zo mooi. Dat hier die positie van Mozes zo mooi naar voren komt. Mozes die, ja, je moet je voorstellen, die mensen staan bij hem, staan naast hem, tegenover hem. En Mozes die staat in rechtstreeks contact met de Heer God. Mozes had een hele bijzondere positie. Dus ook het boek Numeri die dat ook verder uitwerkt. Mozes had een hele bijzondere positie. Eigenlijk was hij een middelaar. Hè? Iemand tussen het volk en God. De middelaar van het oude verbond wordt hij wel eens genoemd. En ja, Mozes is ook een prachtige verwijzing naar de Heer Jezus. Dat is een klein uitstapje, maar wel belangrijk om te zien. Bij Mozes denken we vaak van het was een tegenstelling met de Heer Jezus. Hè? Is ook zo'n tekst. De wet is gegeven door Mozes. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus. Hekje ertussen. Tegenstelling. Nee. Mozes is ook een prachtig type van de Heer Jezus. Daar hoop ik nog een keer op terug te komen. Nou. Hebben we alles gehad? Ik denk het niet. Als je nou deze pericoop zo door je gedachten laat gaan. Dan zou je kunnen zeggen, het lijkt een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ze moeten Pesach vieren, een paar mensen hebben een probleem. Maar ik denk dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. En misschien is dit wel een pittig stukje van de preek, maar ook dat kun je nalezen. We hebben namelijk gelezen in vers 1 over een datum. Althans, een maand. En er staan zo een aantal van die data in Exodus tot en met Deuteronomium. Als je die op een rijtje zet van wat gebeurde wanneer, doe je soms interessante ontdekkingen. Want die eerste twee weken van die eerste maand van dat tweede jaar gebeuren er namelijk nogal wat dingen. En dat lees je hier niet. Maar het is wel geweest. Als je bijvoorbeeld in Exodus 40 leest, Exodus 40, vers 2, nou, misschien moeten we die even lezen. Exodus 40 vers 2 en vers 1 lezen we er gelijk bij. Toen sprak de Heere tot Mozes op de eerste dag van de eerste maand, en het kan alleen maar het tweede jaar geweest zijn, niet het eerste, want toen waren ze nog niet bij Sinaï. Moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen. Dus in diezelfde eerste maand van dat tweede jaar, nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat het om het tweede jaar gaat hier, in diezelfde maand, terwijl de Heer die instructie geeft van jullie moeten Pesach vieren, was ook de tabernakel opgebouwd op de eerste dag. Of ze dat in één dag gedaan hadden, dat weet ik niet. Ze konden dat vrij snel, dat wel. Maar in diezelfde twee weken, tussen de eerste en de veertiende dat Pesach gevierd werd, was dat gebeurd. En als je dan verder gaat zoeken, want als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan ga je vaak verder zoeken van wat zou daar nog meer gebeurd zijn. Dan zie je, als je Leviticus 8 tot en met 10 zou lezen. Leviticus 8 tot en met 10. En dat moet je echt even zelf doen thuis. Dan zie je dat in diezelfde periode, in diezelfde 2 weken, ook Aaron en zijn 4 zonen worden gewijd tot priester. En dat dat 7 dagen duurt. 7 dagen moeten ze bij de ingang van de tabernakel blijven, die blijkbaar dan al staat. En op de 8e dag begint dan de dienst van Aaron. En het gebeurt allemaal in die 2 weken. En dan Leviticus 10. Leviticus 10, eerste vers. Laten we even kijken. Wat gebeurt daar? Leviticus 9 heb je net gelezen dat Aaron zijn eerste dienst als priester doet. En dan staat er in hoofdstuk 10, de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal, deden daarin vuur, legden een reukwerk erop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Want alleen Aaron mocht dit doen, even tussendoor als verklaring. En zij sterven ter plekke. Dat moet een enorm... Dat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Als je dat niet kan verbeelden hoe dat toen ging. Het was een euforie. De tabernakel stond. De priesters waren gewijd. Aaron deed zijn eerste dienst. En dan wordt het reukwerk, het wierook, wordt door de verkeerde mensen op de goede plek gebracht. En zij sterven. Patsboom. En dan worden ze begraven, dat lees je in hoofdstuk 10, vers 4, door Misaël en Elzafan. En dat kun je nazoeken. Dat zijn neefs geweest van deze mannen. Dus dat is uit de familie van Aaron. Dat waren dus ook Levieten. Waarom zeg ik dit? Misschien voel je hem komen. Zouden dit misschien die mannen geweest kunnen zijn waar nummer 9 over gaat? Zouden... Let op mijn woorden. Zouden dit die mannen geweest kunnen zijn? Die mensen die naar Mozes komen en zeggen, wij kunnen niet meedoen. Nou denk je misschien van, ja, hoor eens, er overleden toch meer mensen. Waarom zouden dat nou precies deze mannen moeten zijn? Dat is een hele interessante. Want was dat de bedoeling? Dat het volk wat uit Egypte werd gehaald door God op reis naar het beloofde land. Was het de bedoeling dat daar mensen zouden sterven onderweg? Zoek dat maar eens na. Er zijn een aantal voorvallen waarbij mensen overlijden. De eerste keer is bij het Gouden Kalf. 3000 doden. Nou, dan heb je nog een keer een jongen die God lastert. En zo is er nog een voorval. Maar ik geloof dat het niet de bedoeling was dat mensen zouden sterven. Want de Heere wilde hen allemaal in dat beloofde land brengen. En de tijd waarop de Heere dat had willen doen was echt niet zo lang. Dat je in 1 keer van middelbare leeftijd naar bejaard ging. Want het duurde max 2 jaar. Zouden dit die mannen geweest kunnen zijn? Het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik geef het je mee. Als gedachte. En waarom doe ik dat? Niet omdat ik van gissen hou. Maar weet je, een van de hoofdlijnen in Numeri is namelijk de focus op de Levieten. En daar wil ik de tweede preek het over gaan doen. Over de Levieten. Levieten, de mensen van de stam van Levi, werden namelijk in de periode die in Numeri beschreven wordt door de Heer aangesteld als eerstgeborenen uit het volk die voor hem moesten dienen als hulp bij de tabernakel. En ja, ik ga daar nu niet over uitweiden, want dat is een preek op zich, maar... Neem dat van mij aan, dat als je een Numeri leest, dat de Levieten daarin de hoofdlijn zijn. Ik zal 1 ding erover zeggen. Het boek Leviticus, je denkt van, oh, maar Leviticus, dat gaat toch ook over Levieten? Nee, in het boek Leviticus gaat het over de priesters, de Kohen. En komen we ook heel vaak het woord tegen kafar, hè? Bedekken, verzoening. Maar in Numeri gaat het over de Levieten. Dat is ook een Latijnse naam. De Hebreeuwse naam is anders. Hè? Bamidbar in de woestijn. Zou het hier over Levieten kunnen gaan in Numeri 9? Omdat de Levieten ook, dat de Heere ze als het ware aanwijst van, er zijn mensen naar mijn hart die mij willen dienen. Ja, en dan ook nog in een hele scherpe tegenstelling, want wie waren dan die mensen die hem niet hadden gediend? Twee priesters nota bene. Het zou niet de eerste keer zijn dat we tijdens de woestijnreis de trouw van de Levieten tegenkomen. Hè? Denk aan diezelfde geschiedenis met dat gouden kalf. Als Mozes zegt van, kom bij me staan als je voor de Heere bent en pak je zwaard. Wie komen daar naar voren? Levieten. Dat was wat ze moesten doen, maar ze deden het. Want ze waren doordrongen van de heilige ernst van dat moment. Later in Numeri 25, jullie kennen denk ik de geschiedenis van Bileam. Op een gegeven moment gaat dat volk afgodendienst bedrijven met de goden van Moab. En dan zijn er bizarre taferelen. En wie wendt dan de straf van de Heer af? Een leviet met zijn zwaard. Hij doorsteekt iemand die op hete daad betrapt wordt bij hoererij. En dan stopt de straf van de Heer. Zomaar twee doorkijkjes. De levieten en hun trouw in het dienen van God. Nou, in Numeri gaat het heel vaak over de levieten. En ik denk zelf dat dit ook een van de redenen is waarom ik jullie net even liet nadenken aan het begin. Moest laten nadenken over dat eerste hoofdstuk van Numeri. Het begint namelijk in de tweede maand. Daar moet de Heer een reden voor hebben. De Heer doet niks voor niks. En hij beschrijft ook niks voor niks. En ook niet voor niks op een bepaalde plek. Want waar begint Numeri 1 mee? De telling van het volk. Maar niet de levieten. Want die moeten even wachten tot het volgende hoofdstuk. De levieten worden apart geteld. En dan lees je in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 over hun taak, hun positie. Hè? Als eerstgeborenen voor God rondom de tabernakel. Ja, dat zijn toch pittige lijnen, denk ik, om te overdenken. Maar ja, ik vond het ook mooi om ze toch met jullie te delen. En ik daag je ook uit om het na te zoeken. Nogmaals, ik hou niet van gissen. Maar ik heb wel met die gegevens zitten stoeien, want ja. Die tweede maand, hè, waarop Pesach ook gehouden mag worden, die extra regeling, zou daar nou vaak gebruik van gemaakt zijn? Ik denk dat je kan voorstellen dat dat regelmatig voorgekomen is, toch? Toch lees je maar één keer in de Bijbel een heel concreet voorbeeld daarvan. En dat is ook weer, ja, dat is een preek op zich. Er is één gedeelte in de Bijbel waar die tweede maandregeling beschreven wordt. Ik zal je het in kort vertellen, dat is in 2 Kronieken 30. En het gaat daar over koning Hiskia. En Hiskia was orde op zaken aan het stellen onder het volk. Er waren veel zonden. Hij was ook orde op zaken aan het stellen als het ging om het huis van God. Het moest gereinigd worden. Het was echt één grote warboel, kun je wel zeggen. Ze hadden er gewoon een potje van gemaakt. En op een gegeven moment zegt Hiskia dan, in 2 Kronieken 30 lees je dat, dat hij het Pesachfeest wil vieren. Nou, op de gewone tijd, de eerste maand was al voorbij, want toen kon het niet, toen wilde hij blijkbaar ook al. Maar er waren niet genoeg priesters die heilig waren voor de Heere, hè, ze moesten rein zijn. En het volk was ook nog niet in Jeruzalem. Dus zo groot was de religieuze ellende in die tijd, dat de mensen geen eens gekomen waren meer. Terwijl Pesach een samenkomstfeest was. Ze waren geen eens gekomen. Tenminste, heel veel niet. Priesters waren er niet klaar voor. Dus Hiskia zegt van, we gaan voor de tweede maand. De tweede kans. En de tempel was ook nog geen eens rein. En dan, op een gegeven moment komt dat moment dat ze toch dat Pesach gaan vieren, in die tweede maand dus. En dan lees je ook in die geschiedenis dat juist de levieten, weer de levieten, dat zij heel erg ijverig zijn in zich te heiligen voor de Heere. Zij springen er eigenlijk uit in die geschiedenis. En dan komt dat moment en dan zijn er nog heel veel mensen, dat is een mooie, vond ik het mooie slot, dan zijn er nog heel veel mensen die er eigenlijk niet klaar voor zijn. Ze zijn net nog niet geheiligd, of ze zijn net nog niet rein genoeg, waarschijnlijk omdat bepaalde dagen nog niet volbracht waren. En dan gaat Hizkia bidden. En hij zegt, Heere, het is echt het verlangen van ons hart om Pesach te vieren. Ik weet het, volgens de regels kan het nog niet. Maar wilt u dit feest zegenen? Nou, over de Heere confronteren, toch? Gesproken. En dan ziet de Heere het hart aan. En er wordt een geweldig Pesach. En dat is zo mooi. Dat je in die geschiedenis, 2 Kronieken 30, lijnen terug ziet komen van nummer 9. De Heere die het hart aanziet. Terwijl hij ook in de periode zit, periode van de wet, dat hij op de regel handelt. De Heere is niet te stikkeren op regels. De Heere ziet het hart aan. En toen kwam ik ook weer bij die tekst, die ken je wel, hè? De mens ziet aan wat voor ogen is, hè? Maar de Heere ziet het hart aan. Dat zei de Heere tegen Samuel, als ik me niet vergis. En dan kun je het voor twee manieren uitleggen. Het ging daarom Saul, hè? De Heere ziet Saul, zag Saul aan in het hart. Samuel die had er moeite mee. Dat Saul aan de kant werd geschoven. Maar de Heere zag zijn hart. En tegelijkertijd gaat het over die situatie dat Samuel daar staat voor die broers van David. En kijkt van nou, hier moet een nieuwe koning dan worden. En hij kijkt naar de buitenkant. Zoals hij dat bij Saul ook heeft gedaan. En zegt de Heere, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. He, dat is dus ook positief. En ook bij ons is dat zo. De Heere ziet ons hart aan. En het bemoedigde mij om dat te overdenken. Je kan falen volgens de letter, maar de Heere kent ons hart. Niet om een gemakzucht te promoten, zo van het maakt niet uit, nee. Maar de Heere kijkt verder en hij ziet echt ons hart, ons verlangen. Ook als andere mensen dat misschien wel niet in ons herkennen. Ik ga afronden. Deze geschiedenis eindigt voor mij met een paar vragen. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ik moet hem nu ook laten liggen. Op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt van, en nu, dat is het. Voor jullie nog niet, denk ik. Jullie gaan pas beginnen. Dat geeft niet. Misschien komen jullie wel verder. Dan hoor ik het ook graag. Voor mij blijven er een aantal vragen liggen. Bijvoorbeeld deze. Waarom wordt er nou in de woestijn Pesach gevierd? He? Terwijl dat pas in het land moest. Dat is toch weer die vraag. Waarom moest dat nou? Had de Heer daar een reden mee? Waarom dit conflict in die twee regels? En waarom staat nummer 9 later beschreven dan nummer 1? Je voelt denk ik aan dat nu je dit allemaal weet, dat het niet zo voor de hand liggend is ook. Wil de Heer hier hiermee onderstrepen, mensen, via Pesach. De tabernakel stond net, de priesters waren net geïnstalleerd en dan Pesach. Wil de Heere hiermee als het ware onderstrepen? Er is een nieuwe tijd aangebroken. De tijd dat ik in jullie midden woon, de tabernakel onder het volk. Of wil de Heere misschien hiermee zichtbaar maken aan ons, wat zijn de gevolgen? Die ontstaan als dienstknechten van God zondigen. Twee priesters zondigen, publiekelijk. Of wil de Heere ons misschien hier toch mee wijzen op dat hart van die levieten? Voordat ze in dienst komen, want dat was een maand later, als het ware al hen aanwijzen. Dit zijn levieten. Wie zal het zeggen? Eén ding is zeker, ga ervan uit en blijf ervan uitgaan dat hoe de Bijbel geschreven is, dat de Heer dat altijd op die manier heeft gedaan, dat we ontdekken wat Hij belangrijk vindt. De Heer wil dat we zijn hart ontdekken. Nou, ook al was het misschien een pittig gedeelte. Ik denk zeker dat we hierin het hart van de Heere ook hebben kunnen ontdekken. En dat altijd ook van de Heere het verlangen is dat zijn zoon schittert. Hè? Het lam. Het lam wat leven geeft. Zoals toen, ook nu. Voor jou en voor mij. In de Heere Jezus. Hè? Het lam in de zoon. Gaat God aan de zonde voorbij. En in hem geeft de Heere ook een nieuwe kans. Een tweede kans. Om te leven naar zijn wil. Daar wil ik het graag bij houden. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo dit gedeelte uit uw woord mochten lezen en bestuderen. En ja, daarover na mogen denken. Het geeft veel gedachten, heren, want we waren er niet bij. We weten misschien ook niet altijd precies hoe de dingen gingen. Uw woord laat ook niet alles zien, heren, maar wat u laat zien, heeft absoluut betekenis. U hebt het zo geleid. Heren, wilt u ook dit woord voor ons helder maken? En ook al zullen we misschien niet allemaal, ja, blij kunnen worden van bepaalde details, omdat dat misschien ook niet bij ons past. We zijn allemaal ook weer anders daarin. Heren, geef dat we het hart, uw hart, hebben horen kloppen, ook in deze geschiedenis. Pesach, het lam, u die voorbij gaat aan de dood door het bloed van het lam. Heren, zo mogen wij ook leven. En ik hoop ook van harte dat we dat leven mogen kennen. Heren, we hebben ook uw hart horen kloppen als het gaat om inzettingen, nauwkeurigheid, orde. Ook dat, heren, is kenmerkend voor u. En u wilt ook graag dat in ons leven er orde zal zijn. Heren, we hebben ook gemerkt in dit gedeelte dat u, ja, hoe zullen we dat in menselijke woorden uitdrukken? Meebeweegt, meeleeft met dat wat werkelijk speelt. Met mensen van toen, maar ook met ons. Dat u het verlangen kent van ons hart. Stel dat wij een knoop zien in ons leven en denken van ja, maar je moest eens weten, dit of dat. Maar ook dat verlangen om echt u te dienen. Maar het lukt me steeds niet. Heer, ook in dit geval mogen we bemoedigd zijn, omdat we weten dat u ons hart aanziet. Dat kan heel ontdekkend zijn, heel confronterend. Als we denken aan de dingen die we een plek kunnen geven in ons hoofd, die anderen niet weten. Het kan ook bemoedigend zijn. Heer, geef ook dat het zo zal werken. Vader, wilt u ons helpen om uw woord te bestuderen en ja, om daar steeds blij ook van te worden. Maakt niet uit welk gedeelte. Maakt niet uit hoe diep ook. Maar wel die vreugde te ervaren. Want het is voedsel voor ons leven. Voedsel voor elke dag. U bent het zelf die tot ons spreekt. En die elke dag met ons mee wil gaan. Ook deze week. Heren, dank u wel dat we het zo in uw handen weer mogen neerleggen. We willen u loven en prijzen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.